Ja, het is heus waar. Ik heb ook wel eens een winterdip. En daar deel ik iets over in deze podcast. Op de achtergrond hoor je af en toe Floor ook snotteren, die net als ik verkouden is en schorre stem heeft. En dat hoort erbij, denk ik. Ik weet niet wanneer ik beter ben, maar ik dacht, ik ga niet wachten tot mijn stem weer helemaal goed is. Ik ga ook heel veel vertellen over mijn kindertijd en wat ik toen allemaal uitspookte. Nou, veel plezier met luisteren als je dit gaat luisteren. Ook al heb ik net staan dansen in de keuken terwijl ik mijn fornuis aan het poetsen was, voelt het toch op dit moment. Het is nu de tweede week van januari 2024. Alsof ik in een soort winterdip zit. En ik heb ergens het gevoel dat dit best wel een bijzonder jaar wordt. Op allerlei vlakken. En toch heb ik ook het gevoel alsof ik echt vast zit. Ten eerste heb ik ook ontzettende verkoudheid. Die maar niet over lijkt te gaan, terwijl ik echt goed voor mezelf zorg. Heel goed voor mezelf zorg. Maar ik merk ook dat ik behoefte heb aan meer frisse lucht, meer buiten zijn. En dingen doen waar ik echt nog veel blijer van word. Nou doe ik best wel leuke dingen en ik heb ook echt hele leuke dingen in het vooruitzicht. Zoals het e-book wat ik nu nog op mijn website heb staan. En wat je gratis kunt downloaden over wie jij in de keuken bent. En hoe je jezelf beter kunt snappen. Ben ik nu aan het editen om het als boek uit te laten geven. En dat wordt gewoon geweldig leuk. Ik vind het ook heel erg spannend. Omdat dat het echt nog verder de wereld in gaat. En ik voel heel erg dat dit het jaar wordt van zichtbaarder worden met al mijn passies. Dus alles wat eigenlijk tot nu toe, vanaf dat ik kind ben, komt eigenlijk nu bij elkaar, voel ik. Dus alle dingen die ik ik hoop dat je goed hoort, want ik ben echt zo verkouden. Klinkt ook niet echt lekker. Maar alle dingen die ik vanzelf heb gedaan, waar ik toe aangetrokken word, waar ik echt nieuwsgierig naar ben en die heb onderzocht en wat ik nog doe, dat voel ik dat echt dit jaar bij elkaar komt. Omdat ik voel dat het in mij heel erg ook bij elkaar komt. En koken is daar echt wel de rode draad in. Maar als je nagaat dat ik dus vroeger niet kon koken. Ook niet als puber. Als ik kijk naar mijn nichtje, die is 14 nu. Die kan al sushi maken, die maakt taarten. Die heeft natuurlijk ook de hulp van TikTok en al dat soort platforms. Maar mijn moeder had vroeger ook kookboeken en ik deed daar gewoon niks mee. Ik had er gewoon ook geen interesse in. Waar ik wel interesse in had, dat waren de planten in de tuin. De wildgroeiende bossen, grote bossen groeiende munt die bij ons achter in de tuin groeide. Dat was zo'n munt. Ik denk dat het het was geen watermunt, maar pepermunt of iets dergelijks. Maar niet van die harige, maar echt wel gladde muntsoort. En die woekerde daar en die ging ik dan plukken. Een hele lange, zo lang mogelijke knipte ik ze af. De stengels en dan bond ik die bij elkaar en dan hing ik die boven op zolder te drogen. En dan om ze vervolgens, als ze droog waren, dan plukte ik alle blaadjes ervan af. En dan ging ik die in kleine cellofaanzakjes doen. Ik weet het nog precies. En dan rookt het allemaal heel erg aromatisch naar droge munt. Het knisperde ook heel erg lekker zo met dat cellofaan. Maar ook die droge blaadjes natuurlijk. En dan plakte ik die dicht. En dan ging ik langs de huizen bij mij in de straat. Ging ik aanbellen en dan verkocht ik die kleine zakjes voor 10 cent of zoiets. En dat was heel erg leuk. Dat soort dingen deed ik dan wel. Als het dan om eetbare dingen ging. Dus plukken uit de natuur. Om me heen kijken wat er groeit, wat er bloeit. Dat soort dingen, dat deed ik eigenlijk al van kinds af aan. En dat doe ik nog altijd. Dat vind ik ook een van de allerleukste dingen om te doen als ik buiten ben. En ik ben me ook gaan realiseren dat ik ontzettende sterke reukontwikkeling heb. Dus voor mij is het aan dingen ruiken is iets heel erg bekends. En dat is best wel lastig. Als je verkouden bent, dan word je gewoon een beetje zo'n bedompt. Ja, bedompt alsof je in een soort wattenstaafje leeft. Of niet een wattenstaafje, maar echt zo'n grote, dikke wat die in je hoofd zit of die er omheen zit. En dat is gewoon helemaal niet fijn. Helemaal geen fijn gevoel. En ik ruik en proef dus ook slechter. En dan heb ik ik geloof een jaar geleden of is het? Ja, een jaar of anderhalf jaar geleden had ik ook corona. En toen had ik ook echt nog veel sterker een reukverlies. En daar ben ik toen voor naar de acupuncturist gegaan. Daar heb ik echt een speciale Chinese dokter voor gevonden. En die heeft mij toen geholpen en meerdere keren behandeld. Om dus ook dat reukverlies weer terug te krijgen. En daar was ik ook best wel toen van slag van. Want ja, doordat ik dus eigenlijk ook dat reukverlies had en nu dus alweer die verkoudheid die maar niet overgaat, merk ik echt dat de wereld bestaat dus uit geur, uit aroma's, uit van alles. En dat creëert een hele dimensie. Daar bestaat onze dimensie, behalve natuurlijk ook nog allerlei andere zintuigen. Maar die maakt eigenlijk dat de wereld smaak krijgt, letterlijk. En verdieping ook. Dus gelaagdheid en een bepaalde beleving. En, dat je echt ergens in mee wordt genomen, letterlijk. Omdat die aroma's het continu om je heen en ook in je zitten. En ik merk ook dat ik heel vaak bijvoorbeeld aan mijn handen of aan mijn vingertopjes ruik. Gewoon omdat ik dat dan iets ruik wat nog aan mijn vingertopjes zit. Een stukje iets van munt of iets anders wat ik in de keuken heb vastgehouden. Of gewoon soms dat ik aan mijn hand ruik. Dat ik een soort dat pigment ruik. En dat vind ik heel erg lekker. Dat vind ik fijn om daar. Het helpt ook als een soort van verankering in het moment of zo te komen. En ik heb dus ook heel veel verhalen van dingen, inzichten, dingen die ik in de keuken zie, maar ook laatst bijvoorbeeld in de trein. Mensen die ik dan een soort eavesdropping, dat ik dan gesprekken hoor over. En het was een ouder stel. Die vrouw en die man. En vooral die vrouw was ontzettend aan het kletsen. En die vertelde allemaal dingen over eten dus. En die zei dan tegen hem van Nee, maar dat ga ik allemaal niet doen. Dat is veel te ingewikkeld, zo'n recept. En dan moet je allemaal extra olietjes en pakjes en kruiden en zakjes en ik weet niet wat. En daar had ze allemaal geen zin in. En ik vond het zo ontzettend interessant om dat dan te horen. En ook te horen hoe mensen dan bezig zijn met zoiets. En dat ze zich daar zo druk om kunnen maken. En dan kan ik me daar dus helemaal niets bij voorstellen. Ik denk dan alleen maar van, god, wat interessant. Wat voor een mens zou dat dan verder zijn? En wat zou ze dan wel koken? En hoe zou ze daar dan een draai aan geven? Nou, blijkbaar waarschijnlijk dus veel eenvoudiger. Of ze zou, ze zei ook iets van dat ze nog alle boodschappen, ze had al een boodschappenlijstje of zoiets. Ik heb het opgeschreven op mijn mobiel. Ik maak heel veel notities van allerlei dingen die ik hoor of die ik zie of wat de inspiratie die tot me komt. Gewoon omdat ik het allemaal reuze interessant en fascinerend vind hoe mensen zijn. En dat is eigenlijk ook waarom ik dus dat e-book heb geschreven, wat dan nu een boek wordt. Omdat ik dus echt heel erg goed observeer en opmerk steeds meer en meer eigenlijk echt ook daadwerkelijk dat zie hoe verschillend mensen zijn en hoe verschillend mensen zijn ten opzichte van hoe ze in de keuken zich gedragen. En en bijvoorbeeld mijn vriend, die is echt een tegenovergestelde van mij. Sowieso, we zijn echt totaal yin en yang. Ik ben, zeg maar, als ik ga koken, dan gebruik ik allemaal verschillende soorten kruiden, specerijen. Veel groenten en rijst bijvoorbeeld. Als ik ga koken, dan gebruik ik ook vaak soju of miso of Aziatische dingen. Als ik op mijn gasfornuis kook, dan zet ik het vuur ook wel aan natuurlijk. Maar ik zet het niet heel hoog, maar gewoon waarvan ik voel van dat is wat er nu nodig is. Dus die pan die moet even warm en dan zet ik hem weer wat lager. Maar mijn vriend die zet het vuur, huppatee, hoppa, gewoon keihard aan. Maakt niet uit wat hij maakt. Dus of hij nou iets bakt, hij eet ook gewoon vlees. En hij eet bijvoorbeeld heel graag aardappels en stampot en dat soort dingen. Dus hele andere dingen dan die ik maak. Maar ik vind het ook wel weer leuk, want daardoor hebben we ook variatie. Want ik maak die dingen dus eigenlijk nooit. Dus we wonen niet samen, maar wel vlak naast elkaar. Dus dat is heel handig. Dus soms dan eet ik stamppot bij hem. En hij eet dan vaak bij mij dat soort lekkere hapjes die ik allemaal maak. Maar dat zijn veel voedzamere dingen eigenlijk die ik maak. In die zin van dat ze veel meer gelaagdheid hebben, veel meer smaak en dus compleet ook alle smaken daarin voorkomen. Dat soort dingen, daar was ik vroeger niet bewust van. Dat soort dingen had ik echt geen idee van, daar stond ik niet bij stil. Je doet de dingen gewoon op de automatische piloot. Ik denk dat iedereen dat doet. Maar je kan dus daar veel meer bij stilstaan en ook ontdekken wat dus voor jou werkt. Omdat je dus jezelf gewoon beter leert kennen. En ook dat het niet zo is dat hoeft te veranderen. Integendeel, ik waardeer, net zo goed als bij mijn vriend, waardeer ik hoe hij is. En hij waardeert ook hoe ik ben. Alleen hij heeft geen zin om elke dag rijst te eten. Nee, dat snap ik. Ik ook niet. Ik maak dan ook, als ik dus meer rijst heb gemaakt, maak ik daar ook verschillende gerechten mee. Dus de ene dag, stel ik heb genoeg rijst gekookt voor 2-3 dagen, dan maak ik daar de ene dag een Aziatisch gerecht mee en de andere dag misschien een risotto. En als er dan nog wat over is, maak ik bijvoorbeeld een soep en daar doe ik ook bijvoorbeeld wat rijst in. Ik zeg maar wat. En variatie is wat mij betreft gewoon key. Dat is, ik zou niet anders kunnen dan elke dag iets anders maken. Gewoon omdat ik dat ja, een geweldige uitdaging vind. En ik daar mijn creativiteit in kwijt kan. En ja, ik ben ook benieuwd hoe jij als kind was. Of je ook zo open was, open voor de natuur en de dingen. En dat je ook dingen ging verzamelen. Ik ging bijvoorbeeld ook met mijn nichtje. Weet ik nog, we hadden vroeger een familiehuis. Dat is ook een leuk verhaal. Dat is eigenlijk een heel verhaal apart. Maar we hadden een familiehuis in het oosten van het land. Ik woon nu in het westen in Leiden. Maar daar gingen we dan. En dat was een hele grote plek. Echt een soort. Hoe noem je dat? Een landhuis. Het heeft een speciale naam, dat weet ik nou even niet meer. Maar met een gracht eromheen en een koetshuis. En daar echt een heel groot huis. Dus een heel, heel aparte situatie. Dat was niet van de familie. Dat hebben ze gewoon kunnen kopen. Ooit. Toen was ik net 2 jaar oud. En nou ja, vanaf mijn 2e tot mijn 9e hebben we daar met de familie van mijn vader en zijn broers en zijn zus hebben we dat met elkaar gedeeld. En dan kwamen we daar elk weekend bij elkaar. En heel vaak ook de vakanties, dus in de zomer en in de winter. En dat was echt geweldig. En daar had ik alle vrijheid om gewoon het leven en het huis en de omgeving, de natuur te ontdekken. En van alles daar uit te vinden. En er was niet een ouder die daar de hele tijd. Of er waren geen volwassenen die deden het op je vingers stonden te kijken. Oh, wat doe je nou? En oh, pas op, kijk uit. En oh, word niet vies en zo. En nee, je moet wel netjes blijven of zoiets. Nee, dat was gewoon pure vrijheid in de zin van dat je kon doen wat je wilde. En ik weet nog, ik herinner me echt dat ik als heel klein meisje, ik weet niet, ik denk dat ik 3 of 4 of zoiets ben geweest. En dat ik dan op mijn knieën kroop door het hele hoge gras wat daar dan groeide. Want het was de jaren 70, dus ja, dat was allemaal verwilderd. En het was ook allemaal veel te veel werk om dat allemaal het bij te houden, kort te maaien. En het was een verwilderde plek toen ze het kochten, dus het moest helemaal opgeknapt worden. Maar dat soort dingen. En ik ging dan ook dus door het gras kruipen en dan alle insectjes bekijken. En we hadden kelders en in die kelders was het heel vochtig. En dan ging ik daar kijken of ik daar beestjes vond. En die vond ik dan ook, salamandertjes en pissebedden en dode dieren ook vaak. Die je dan ook zo heel sterk roken, dus dan heb je ook weer dat stukje reuk en die geur. En dat herinner ik me ook echt heel erg duidelijk, heel sterk. Hoe die geuren waren, als ik daar nu aan denk. Dat het dus naar zo'n witte-achtige schimmel rookt dat. Heel vochtig. En die dode dieren dan. En leven en dood was daar gewoon veel meer aanwezig. En het was ook allemaal niet perfect, weet je, dat was ook fijn. Het was allemaal gewoon wat het was. Er zaten barsten in de muur en er was een deur. We hadden ook een veranda met een deur die daar naartoe ging met grote ramen. En in die deur er zat dus een soort rond gat in. Maar dat was een gat van een kogel of iets dergelijks geweest. Ik weet niet, er was een verhaal bij, maar dat weet ik niet meer. Maar dat zat daarin, ook heel apart. En er waren ontzettend veel leuke dingen daar. 'S Ochtends heel vroeg opstaan, samen met mijn nichtje. En dan, dat vertelde ze laatst, toen waren we op een reunie met de familie. vertelde ze laatst, ja, weet je nog dat we dan vroeger dan gingen we dan samen, dan ging jij mij wakker maken, zei ze. En ik zei, ja, deed ik dat? Ja, ja, dat deed je. En dan, dan gingen we heel vroeg opstaan, want dan wilde jij met mij naar het bos en dan kijken waar de konijntjes waren. Geweldig, toch? Nou, en dat deed ik dan. En dan gingen we samen, dan, terwijl iedereen nog sliep, slopen we dan door het hele grote stille huis naar beneden. Over de hele grote overloop, de trap, een houten trap met zo'n rode loper. Of hoe heet, ja, zo'n ding dat gewoon los ligt met van die koperen, ik weet even niet hoe dat heet. Nou ja, die dingen om hem vast te houden. En dan liepen we naar buiten het bos in. En dan was het nog helemaal stil. En een beetje zo mistig. En dan, ja hoor. En er waren de konijntjes buiten. Die waren lekker aan het gras eten. Ja, nou, het is wel grappig. Want ja, om dingen te vertellen over vroeger en ook hoe ik dan was en wat ik deed. En er was natuurlijk één deel van mij. En andere delen waren, als kind ben je ook niet maar één ding, weet je. En zo voel ik mezelf nu ook, nog steeds. Ik heb zoveel verschillende kanten van mezelf. Ik merk altijd dat als ik met mensen ben, dat ik dan meteen heel erg, reageer op mensen. Dus ik reageer, ik ben als een spons. Ook daarin ben ik echt het tegenovergestelde van mijn vriend. Mijn vriend is echt meer de toch wel meer extrovert. En ik ben de introvert. En ook, ik ben meer de magnetische, ontvangende energie. Dus ik met mensen ben ik meestal heel erg de spons. Dus ik absorbeer de energieën van mensen. En hij is dan meer de echte donerende, de gevende energie in die zin. Met expertise, maar ook met gewoon heel veel praten. Ik ben toch uiteindelijk meer de stillere persoon. Als je iets hoort met hoesten, dat zou kunnen op de achtergrond heel vaak. Dat is Floor. Die is ook net als ik, verkouden. Misschien is dat ook waarom ik nog steeds verkouden ben. Zij heeft namelijk een ontstoken tand. En die gaan we er over een tijdje even uit laten halen. Maar dat is dan een heel gedoe. Maar dat hoor je misschien, haar gehoest en geproest op de achtergrond. Dat is heel sneu, want ze is echt niet lekker. Maar goed, maar dus ieder mens heeft verschillende kanten. En dat is ook wat ik ook zie, zeg maar, weer terugkomend op bijvoorbeeld het koken en hoe je in de keuken bent. Het ene moment heb je behoefte aan een soep en voel je je misschien niet zo lekker in je vel en ben je wat meer introvert. En het andere moment, dat heb ik, sta je te dansen in je keuken en gaat het allemaal, stroomt het en ben je energiek en opgewekt en weet je meteen direct wat je wil. Ben je gewoon meer, sta je meer met meer vertrouwen en lef in de keuken. En die wisselwerking, die ups en downs, of die dynamiek eigenlijk, dat maakt het leven zo interessant, vind ik. Dat maakt dat je een volledig mens bent. Want het is niet altijd sunshine. En nu ook in deze periode van de winter, ja, ik ben echt best wel veel aan het reflecteren op wat ik nou, wat ik wil en hoe ik het voor me zie. Ik ben me ook echt gaan realiseren dat ik, laatst had ik echt een enorm duidelijk inzicht van, jeetje, ja, ik ben zo visueel ingesteld. En als ik iets hoor of als ik ergens aan denk, aan een persoon of wat dan ook, of als ik een verhaal hoor, dan zie ik het gewoon allemaal meteen in geuren en kleuren voor me. En heel veel mensen hebben dat, de ene iets meer dan de ander. Maar ik realiseerde me wel hoe sterk visueel ik ben. En ook dat als ik dus dingen wil realiseren of manifesteren in de toekomst, dan helpt het mij als ik het echt heel visueel maak. Dus zo concreet mogelijk, zo gedetailleerd mogelijk. En ik merk ook aan mijn lijf, fysiek, energetisch, dat als ik het voor me zie en het bijna kan ruiken of proeven of kan voelen, de situatie, hoe de omgeving is, of wat voor een dag het is, wat voor een temperatuur het is, hoe het weer is, hoe het licht is. Dan gaat het echt stromen. Dan komt het echt helemaal tot leven. En ik heb echt al de afgelopen jaren, de afgelopen 3 jaar, heb ik echt best wel gestruggeld om meer dingen, zeg maar, te manifesteren in mijn leven. Terwijl ik heel goed ben in bepaalde dingen, zoals gewoon dicht bij mezelf blijven, in die zin goed voor mezelf zorgen en in het moment trouw aan mezelf zijn. Maar andere dingen, dus bijvoorbeeld planning en vooruitdenken en hoe wil ik iets voor mekaar krijgen en dat meer concreet maken, Dat vind ik best wel een uitdaging. Dat vind ik best wel lastig. Dus ergens voel ik dus van binnen wel van, het is er echt helemaal. Of het is er al. Maar om het ook echt daadwerkelijk te realiseren, heb ik ook bepaalde tools nodig of bepaalde stappen te nemen, gewoon letterlijk, om het dus voor mekaar te krijgen. En mijn grote droom is eigenlijk om dit jaar een retreat te organiseren, een kookretreat met dingen waar ik dus heel erg blij van word. Dus niet alleen koken, maar ook dansen en lichaamsgerichte oefeningen, dingen doen, daar meer stil bij staan. Creatieve dingen doen. Ik hou bijvoorbeeld ontzettend van keramiek. En ik zou het geweldig vinden om bijvoorbeeld ook iets met keramiek maken te doen. Iets dergelijks. En mijn droom is ook om dat in Portugal te doen. Dus ja, ik ben ook natuurlijk in Portugal geweest. En voor degene die dit voor het eerst horen, Portugal, Lee, en wat bedoel je, wat is daarmee? Nou ja, ik heb 10 jaar in Portugal gewoond. Ik heb daar onder andere een restaurant gehad, een poffertjeskraam en een huiskamerrestaurant. En ik woonde daar met mijn beste vrienden samen op het platteland. En we hadden een soort community daar, waar ook allerlei mensen uit andere landen bij ons kwamen en bij ons verbleven. En we hadden ook nog een bed and breakfast. Nou, een zeer roerige, avontuurlijke tijd met heel veel dieren. En dus die tijd dat ik in Portugal heb gezeten is heel belangrijk voor me geweest. En ik heb eigenlijk sinds mijn laatste bezoek, dat is nu, dat was het begin december. Eigenlijk heb ik dat dus nu pas voor het eerst echt helemaal kunnen afsluiten. Het is heel erg apart, maar ik ben een ik ben heel erg traag met echt het loslaten van dingen die heel diep zijn gegaan. waar ik heel erg, heel erg mee heb verbonden en heel erg, waar ik heel erg veel van mezelf heb gegeven en ook met anderen heb verbonden. En dat was dus ook daar. Ik ben nu 11 jaar weer in Nederland. Dus ik ben al langer in Nederland dan dat ik in Portugal heb gewoond. Maar ik heb eigenlijk in Nederland steeds soort van gehoopt dat ik weer naar Portugal terug kon. Of dat ik iets kon doen daar, dat ik daar iets kon organiseren. En dat is eigenlijk steeds mislukt. Ik heb allerlei pogingen gedaan en het is steeds mislukt. En daar baalde ik ontzettend van. En ik had ook nog een soort van stukje onverwerkte emotie daarin. Dat heb ik het laatst toen ik daar was, begin van afgelopen december, ben ik dat ook aangegaan. En mijn geweldige vriendin, eigenlijk, dat is eigenlijk een familie gewoon van mij, die daar woont op een andere plek inmiddels in de Algarve, wil met haar mensen en haar dieren, heeft me daar heel erg bij gesteund en mee geconfronteerd ook. Want ik kan gewoon ook, ik heb dat ook nodig om, zeg maar, dat iemand me ook daar mee confronteert. Want anders dan blijf ik maar gewoon in mijn eigen wereld, in mijn eigen gevoel hangen. En dat was goed. Het was niet makkelijk. Het was wel heel erg goed en het heeft me heel erg veel gebracht. En ik voel ook dat dat ook helpt om vervolgens dus andere dingen te doen en andere dingen te realiseren. Die ik echt heel graag wil. Dus ik heb het. Deze wens heb ik ook echt uitgesproken voor mezelf. Dat ik dat heel graag wil. Om dit jaar een retreat te organiseren daar. Ik heb nog niet een concrete datum. En er zijn plannen om dat of bij wil te doen, maar er is niet zoveel plek voor logies. Dus omdat er al andere mensen wonen die daar deel uitmaken van die community. Maar er is bijvoorbeeld wel een buitenkeuken. Of er zijn andere locaties, maar daar moet ik nog achteraan om dat uit te zoeken. Maar ik zou dat geweldig vinden. Het zou ook absoluut in Nederland kunnen. Dus daar ben ik ook mee bezig om dat te onderzoeken. Waar het vooral eigenlijk om gaat, is dat ik gewoon meer dingen bij elkaar wil brengen. En ook voel dat het bij elkaar gaat komen dit jaar. Ik word ook nog eens 50 jaar dit jaar. En het schijnt dat dat ook een soort van turning point kan zijn. Energetisch. En dat voel ik ook. Ik voel ook dat het een turning point is. Ik voel me absoluut 25. Maar het is ergens ook wel zo dat ik heb natuurlijk wel die levenservaring. En ik heb heel veel dingen gedaan en ondernomen. En het is tijd voor een nieuwe fase, voel ik. En ik ben er helemaal klaar voor. Dus dit zijn heel veel persoonlijke verhalen, dingen om nu met je te delen. Maar ik heb ook zoiets van, weet je, what the fuck. Ik kan wel elke dag zo'n podcast opnemen, want er gebeurt gewoon heel erg veel in mij, in mijn keuken. Ik bedoel, ik heb de afgelopen week 2 keer miso gemaakt. Ik maak ontzettende uitgebreide ontbijtjes, omdat ik me daar goed bij voel. En ik heb inmiddels een voorraadkast. Nou, dat wil je niet weten. Dus er zijn heel veel dingen om te proeven en die aan het rijpen zijn, maar ook die al klaar zijn. En ik zou het leuk vinden om jou uit te nodigen bij mij aan de keukentafel. Ik heb in ieder geval al één gast die heel vaak op mijn keukentafel komt, dat is Ginger. Die is regelmatig aanwezig. Het is heel apart, dat deed hij eerst nooit. Tenminste, niet als ik erbij was. Dat hij dan zo bij de tafel ging zitten. En hij gaat er nu ook al op zitten, wat helemaal niet de bedoeling is. Dat mag ook helemaal niet van mij. Maar hij heeft op een of andere manier het gevoel dat daar iets gebeurt. En dat voel ik zelf ook. Die tafel die is niet alleen maar ja, voor mij en mijn vriend en vrienden. Maar ook echt voor mensen die hier bij mij iets willen ervaren. Die even helemaal in het moment willen komen. En die dingen willen proeven. En misschien gewoon eventjes uit de hele rat race stappen in een andere dimensie. Want dat is wat ik hier heb. Die is hier gewoon beschikbaar. Nou, dus als je dat wil en je wil eens een keertje iets anders beleven, culinair gezien, en bijvoorbeeld een heerlijke lunch bij mij gewoon aan de keukentafel nuttigen, dan kan dat. En je kan mij gewoon daar een bericht over sturen. Via mijn e-mail, staat op mijn website. Of ik zet hem anders nog even hieronder. En ik heb een hoop verteld. Een hele hoop. Ik zie dat het al ruim een half uur is. Nou ja, oh ja, en is er ook nog het plan om dus... ik heb er nu een aantal mensen gevraagd om of ze door mij geïnterviewd willen worden voor de bewustsmakers interviews die ik ook echt ja, van plan ben om dat met regelmaat ook nu te gaan doen en dan hier op de podcast te delen. Dus ja, daar komen een aantal mensen die ook chefs zijn, onder andere Peter van Berkel, de fermentatie-expert, en Marijn Tol, waar ik net een Libanese vegan kookworkshop bij heb gevolgd. Die hebben al toegezegd dat ze dat heel leuk vinden. Dus hou het in de gaten. En ik wens je een hele fijne dag, middag of avond of nacht toe, waar je nu ook bent en waar je dit ook luistert. Ik hoop in ieder geval dat mijn ontzettende schorre stem je helemaal in een ontzettende ontspannen sfeer heeft gebracht. Dus ik denk dat het heel goed is om deze podcast te luisteren en vlak voor je gaat slapen. Nou, anyway, tot de volgende podcast. Floor en ik zeggen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.